Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Chaos wordt met de dag groter bij Forum voor Democratie. Annabel Nanninga, Nikki Pauw-Verweij, Joost Eertmans en Eva Vlaardingenbroek stappen uit de partij. Ja, politiek verslaggever Tobias den Hartog. Ja, wat betekent dit concreet voor de partij?
Dit betekent concreet een enorm verlies voor de partij. Het gaat hier over mensen die die amper 2 of 3 weken geleden nog met vuurkanonnen in Ahoy werden gepresenteerd. Als de nieuwe lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezing in maart. Annabel Nanninga was al een prominent gezicht binnen Forum in de Eerste Kamer, in de Staten en in de gemeenteraad van Amsterdam.
Ja.
Dus ja, ze verliezen heel veel slagkracht ineens.
Ja, nou gaan ze wel eigenlijk een soort van allemaal afzonderlijk zelf weer door. Hè? Betekent dat ook dat de ruzie in de partij voorbij is?
Nee, zeker niet. Nee, deze breuk met hen is wel echt definitief. En het partijbestuur heeft dus... Ja, hun opstap is eigenlijk een reactie op een soort vredesverklaring van het partijbestuur aan Thierry Baudet. Er was een soort impasse ontstaan. Thierry Baudet zei, geef mijn partij aan mij terug. En het partijbestuur zei, daar moeten toch echt andere afspraken over worden gemaakt.
Mm-hmm.
Zij hebben toen gezegd, laten we jouw lot, mag jij lid blijven, ja of nee, voorleggen aan de leden van Forum bij een algemene ledenvergadering. Maar ja, dat bood natuurlijk, gezien de populariteit van Baudet nog steeds in zijn achterban, dat bood natuurlijk een route terug naar de macht.
Juist.
En die 4 hebben gezegd, ja, nee jongens, dat willen we niet. Jullie zouden nu meteen moeten royeren.
Nou, en toen kwam inderdaad die volgende stap, maar het lijkt wel alsof hij nu toch nog de lachende derde gaat worden.
Ja, daar lijkt het zeker op. Kijk, hij heeft nog niet gereageerd op dat voorstel. En dat voorstel heeft wel een paar addertjes onder het gras. Hè? Want die algemene ledenvergadering, daar zal hij wel gerust op zijn. Dat hij daar gerehabiliteerd wordt als leider.
Mm-hmm.
Maar er zijn wel addertjes onder het gras. Hij moet bijvoorbeeld een totale mediapauze inlasten.
Okay.
En dat is voor Baudet toch best wel een opgave, denk ik. Hoewel hij nog niet heeft gereageerd erop, overigens. Ook niet via Twitter bijvoorbeeld. En een andere voorwaarde is dat hij per direct gisteren uit het partijbestuur zou gaan. En blijkbaar is het wantrouwen nogal groot, want ze wilden niet alleen dat hij dat zou zeggen, maar ze wilden ook direct aan de Kamer van Koophandel weten dat gewijzigd moest worden.
Ja.
Nou, of dat is gebeurd, dat weten we niet. Daar is gisteravond door het bestuur niks meer over gezegd. Maar dat zijn natuurlijk wel voorwaarden waar Baudet zich moeilijk naar zal kunnen schikken. Maar goed, je hebt gelijk, de weg terug naar de kop van de partij, die ligt wel voor hem open, ja.
Ja, want wat denk jij? Wat gaat Thierry Baudet nou doen? Wat zou zijn volgende stap kunnen zijn?
Ja, ik ben opgehouden te voorspellen wat de volgende stap gaat zijn binnen dit...
het blijft een soapserie, hè?
Ja, en ieder uur verandert het ook weer. En komt elke partij eigenlijk met een stap die niet geheel logisch lijkt. Dus ik durf er geen voorspelling aan te wagen. Maar als je er met een klein beetje afstand naar kijkt, dan zou Baudet zijn partij, die wel heel erg zwaar gehavend is, hè? Zou die wel weer terug kunnen nemen.
Ja, want wat betekent dit nou ook voor de partij? Hè? In maart is straks de verkiezingen komen eraan.
Ja.
Als je kijkt naar de kiezer houdt niet van dit soort geneuzel. Hè? Dat er onrust is binnen een partij, daar gaan mensen niet voor. Maar ik geloof, ze hebben toch bijna 1 miljoen stemmers gehad de laatste keer. Dus wat denk je, is er nou überhaupt nog toekomst voor deze partij?
Ja, het 2 jaar geleden hadden ze inderdaad nog meer dan 1 miljoen stemmen bij de provinciale staatsverkiezing. Maar ja, het ziet er toch wel een beetje naar uit dat het nu een stuk somberder zal zijn. Kijk, de partij peilde de afgelopen periode nog maar 5 zetels. Hè, en in kiezersonderzoek werd aangegeven dat alles te maken had met de fratsen, zeg maar, van Thierry Baudet rond corona. Hè.
Ja.
Hij Hij nodigde allemaal complotdenkers uit in dat FVD-journaal van de partij. Hij ging ook op het plein staan bij activisten en stak hen eigenlijk een soort hart onder de riem. Dat kostte hem gewoon zetels in de peilingen. En binnen Forum is Thierry Baudet wel zeg maar de god. Dat merk je ook op partijbijeenkomsten. Mm-hmm. Maar er is wel ook, dat deel van de achterban zou die best kunnen verliezen. Er is ook gewoon een achterban van ondernemers. Gewoon klassieke liberalen die in de loop der tijd teleurgesteld zijn geraakt in de VVD. En die helemaal niks zullen weten van extremisme of de associatie van, ja. Van antisemitische praatjes of wat dan ook. Dus ja, ik denk dat met het vertrek van die vier daar ook wel een deel van die achterban weg zal gaan. Dus ik vrees dat zijn peilingen er niet beter op zullen gaan worden.
Vier Franse agenten zijn geschorst nadat er beelden zijn verschenen van een geweldsincident in Parijs, waarop te zien is hoe zij een zwarte man mishandelen. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Ja, we zien muziekproducent Michel Seclair. Die wordt toegetakeld door een aantal agenten. Het zijn heftige beelden. Wat was de reden hiervan?
Nou, het gebeurde allemaal afgelopen zaterdagavond. Het is alleen nu pas naar buiten gekomen omdat die videobeelden in de Franse pers zijn verschenen. Videobeelden die toevallig gefilmd zijn met een bewakingscamera daarbinnen. Maar wat er gebeurde is het volgende. Michel Seclair, de muziekproducent, zou op straat gecontroleerd zijn door agenten. Volgens agenten omdat hij geen mondkapje op had. Daarbij kwam het tot schermutselingen. Om nog onbekende redenen ging dat gezelschap van agenten en die muziekproducent al worstelend naar binnen. In de muziekstudio van de man kwam daar binnen. En dat zijn de beelden die we net zagen inderdaad. Daar kwam het tot een minutenlang gevecht. Waarbij echt de agenten stompend en schoppend op de man ingingen. Zullen we maar zeggen, met hard geweld. Ook de wapenstok werd daarbij gebruikt. En dat ging minutenlang dus door. Op een gegeven moment kwamen er andere mensen bij die beneden in die muziekstudio waren. Toen gingen de agenten weer naar buiten toe. Maar vervolgens wilden ze weer naar binnen komen. Dat lukte niet omdat ze de deur gebarricadeerd hielden. En toen hebben ze een traangasgranaat naar binnen gegooid. En ook dat kan je op de beelden zien dat er een enorme rookontwikkeling was. Nou, vervolgens is de man, die muziekproducent, meegenomen. Die is aangehouden, op het politiebureau verhoord. Maar werd alweer heel snel vrijgelaten. En toen heeft de politie besloten een onderzoek in te gaan stellen naar het gedrag van de agenten zelf tijdens dat gevecht.
Ja, want wat staat die agenten nu te wachten?
Nou ja, die zijn geschorst. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gisteren al meteen een oproep gedaan, gisteravond, om die agenten die we zien op de beelden, dat zijn er drie en één die buiten stond later, om die te schorsen vanwege het geweld. De minister van Binnenlandse Zaken zijn gechoqueerd te zijn. En de politie zelf en justitie, die zijn een onderzoek nu gestart naar het optreden van de agenten, om er precies achter te komen wat er gebeurd is, wat we zien op die beelden, wat dat precies is, en wat de aanleiding is geweest voor die ontsporing van dat geweld. Want daar is iedereen het wel over eens. Gaat er zeer hardhandig aan toe, de minister van Binnenlandse Zaken zijn gechoqueerd zijn. En ook president Macron heeft vandaag laten weten dat hij ook gechoqueerd is door die beelden.
Ik kan het me voorstellen inderdaad. Hoe gaat het nu met Seclair?
Dat weten we eigenlijk niet. Hij heeft gisteren een korte verklaring afgelegd. Daar zien we hem in ieder geval gewoon op straat weer lopen met zijn arm in zo'n mitella. Dus hij is weer in ieder geval op straat en in beweging, zal ik maar zeggen. Hij ligt niet in het ziekenhuis.
Oké. Ja, er is de laatste dagen sowieso in Frankrijk veel aandacht voor politiegeweld. Eerder deze week braken agenten ook een tentenkamp af van migranten. Dat ging ook niet helemaal lekker. Wat ging daar nou precies mis?
Nee, afgelopen maandagavond werd er een soort geïmproviseerd tentenkamp voor migranten neergezet op Place de la République in Parijs. Dat werd eigenlijk binnen een uur was de politie ter plekke en heeft dat toen afgebroken, dat tentenkamp. Maar ook daar werd gefilmd en er zijn beelden te zien waarop de agenten vrij hardhandig te werk ook gingen. In één geval bijvoorbeeld werd iemand op dat Place de la République in zijn buik geschopt door een agent zonder dat er schijnbaar een goede reden voor was. Tenten werden weggesleept waar nog mensen in lagen. Dus ook daar was heel veel gedoe over bij de politie. Rond de politie. En dat is ook niet voor het eerst. Hè, want de Franse politie ligt al langer onder vuur. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het hardhandige optreden tegen gele hesjes toen die demonstreerden. In het kader van de Black Lives Matter discussie. Hoe zwarte arrestanten worden behandeld ook. En er wordt deze week ook in het parlement gestemd. Is goedgekeurd. Een wet over het optreden van de politie. En daar staat een zeer omstreden artikel in. Namelijk dat het verboden is om beelden uit te zenden van agenten die aan het werk zijn. als die agenten daarmee schade kan worden berokkend. Bijvoorbeeld omdat er op sociale media oproepen verschijnen om iets tegen die agenten te doen. Zeer omstreden. En de regering heeft onder druk van de opinie ook al besloten om dat wetsartikel nu te gaan herschrijven.
Oké, want er kwam heel veel commentaar op. Wat was het grootste commentaar hierop?
Nou, er was ontzettend veel debat over, omdat natuurlijk de vrijheid van pers, de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd zou worden. Journalisten vroegen zich af, ja, mogen wij straks nog wel agenten filmen die aan het werk zijn, bijvoorbeeld bij rellen, bij demonstraties, als ze hard optreden? Zal er misschien zelfcensuur ontstaan? Zullen wij aangepakt worden als journalisten als wij agenten gaan filmen die geweld plegen? Soms is dat nodig geweld, soms ook niet natuurlijk. Hè? Maar goed, videobeelden kunnen juist misstanden aan de kaak stellen, is de gedachte. En de gedachte is een beetje dat de regering juist dat probeert te voorkomen met dit wetsvoorstel. Nou, er was enorme commotie over, zoals je net zei. En daarom heeft de regering nu dus een stap teruggezet. En premier Jean Castex heeft gezegd, we gaan dat wetsartikel over het uitzenden van die filmbeelden gaan we nu herzien.
Boxlegende Mike Tyson die stapt na een afwezigheid van 15 jaar weer de ring in. De bokser is inmiddels 54 jaar en neemt het op tegen de 51-jarige Roy Jones Jr. Het gevecht is zaterdagnacht exclusief en gratis te zien op deze site.
Some fight because it's who they are.
An incredible performance.
Because it drives them. Because it's in them. Because it is them. Triller presents Tyson versus Jones.
Ja, we zitten er meteen lekker in hoor. Bij mijn tafel is aangeschoven Tim Redijk. Fijn dat je er bent.
Ja.
Ja, hoe bijzonder is het nou, deze comeback?
Nou goed, als er één sport zich leent voor een comeback, dan is het ook wel weer boksen.
Zeker.
Alleen, ja, dit is natuurlijk wel weer anders. Anders dan anders. 54 ja. jaar. Ik geloof niet. Nou, ik kan me niet zo herinneren dat er iemand is die zo oud was voordat hij echt aan een comeback ging beginnen.
Nee.
Dus ja, in die zin is het wel bijzonder. En het is Mike Tyson, hè? We hebben hem allemaal 15 jaar niet gezien. Er zijn een hoop verhalen over hem rondgegaan. En,
Want vertel eens even het verhaal. Hè? Waarom is Mike Tyson zo'n legende?
Ja, Mike Tyson is zoveel. Hij is een wereldkampioen, de jongste wereldkampioen. Het is een van de beste vuistvechters misschien wel ooit.
Ja.
Maar hij heeft ook echt een schaduwkant. Hij is een veroordeelde verkrachter. Hij is een alcoholmisbruiker, drugsmisbruiker geweest. Inmiddels is hij veganist, topfit.
Ja.
Hij is acteur geweest. Over Tyson kan je door blijven gaan. Dus het is misschien ook wel een beetje de mythe Mike Tyson.
Ja, geen flauw leven achter de rug.
Nee. Het is wel voer voor een goede film of een goed boek.
Zeker. Maar wat heeft hij in die tussentijd? Want hij is nou 15 jaar uit geweest. Dus wat heeft hij in die tussentijd? Is hij verder afgegleden en daar weer omhoog geklommen?
Ja, eigenlijk wel. Ja, hij is in 2005 heeft hij voor het laatst gevochten. Dat was geen groot succes, laten we het daarop houden. En toen was eigenlijk al drugs en alcohol speelde al een grote rol in zijn leven. En dat heeft eigenlijk helemaal de overhand genomen. Op een gegeven moment woog hij 170 kilo. Er zijn foto's van hem dat hij echt super, super, ja, super dik is eigenlijk. En hij was zichzelf helemaal kwijt. En een beetje zo vanaf 2010 heeft hij ook wel ingezien dat het niet langer zo kon.
Nee.
Nou, dat hebben we met Diego Maradona deze week gezien. De voorbeelden zijn talloos natuurlijk. En hij is veganistisch geworden en sinds kort ook echt weer volop in training. Maar hij is echt topfit.
Ja. Wat is de reden dat hij nu weer die ring instapt?
Ja, dit is, je zou makkelijk geld kunnen zeggen. Maar goed, een groot gedeelte van de opbrengsten gaan naar een goed doel. Dus op zich is dat niet per se de reden. Ik denk dat er bij hem ook eerzucht bij komt kijken. Ik bedoel, hij is een legendarische bokser. De jongste wereldkampioen ooit. Maar denk jij aan Mike Tyson? Als ga op straat aan iemand vragen, wat zeg jij als ik Mike Tyson zeg? Dan gaat het ook vaak over die ravelrandjes, die schaduwkant van hem. Die keer dat hij het oor afbeet van een tegenstander in 1997.
Ja,
dat soort dingen.
Ja.
Dat zijn misschien voor heel veel mensen ook wel de meest, aanspraakmakende dingen als het om Tyson gaat. Dus ik denk dat hij nog wel eens een keer wil laten zien. Maar kijk, ik ben al wel 54, maar kijk, dit ben ik. Topfit, afgetraind. Het kan gewoon nog, ja.
Wat kunnen we dan verwachten dan van Tyson versus Jones Jr. samen?
Ja.
54-jarige, 51-jarige in de ring.
Ja. De fans verwachten vuurwerk, dat is wel duidelijk.
Ja.
Van als deze mannen topfit zijn, kijken of ze het nog steeds zo fel kunnen maken als vroeger. Alleen, er zitten wel wat, zijn wat regels aan verbonden. Eigenlijk, de organisatie wil gewoon dat het een soort van heftige sparsessie wordt, om het zo maar te zeggen. Dus ze willen wel een gevecht zien, maar het is niet de bedoeling dat ze elkaar knock-out gaan slaan.
Zijn er echt regels aan veranderd aan het normale spel?
Ja, ze hebben wel een soort aangepaste bokswedstrijd wordt het. Het moet echt meer lijken op sparren, het moet er competitief uitzien, maar het is niet de bedoeling dat ze elkaar daar de hersens in gaan slaan. En ja, enerzijds is dat logisch, want ja, goed, het zijn mannen op leeftijd met alle respect, die gaan terug de ring in. Maar anderzijds, het is wel boksen. En het was wel een mooi voorbeeld, die baas van de UFC, die kreeg dit te horen op een persconferentie en die begon gewoon keihard te lachen. Die zei van... Dus je mag elkaar niet knock-out slaan. En zei, ja, maar ga dat Mike Tyson maar eens uitleggen. Dat ja. je iemand niet met een knock-out mag slaan.
Want dat is toch zijn... ongeacht leeftijd dat vuur er weer in komt.
Ja, nou ja, goed, dat lijkt me wel. Ja, dat zit zo in een bokser opgesloten ook. Dus het is nu een beetje de vraag van welke kant gaat het op? Gaat de scheidsrechter op een gegeven moment ook ingrijpen als het te fel dreigt te worden? Of krijgen de fans toch wat ze willen? En dat is gewoon niet een sparsessie, maar gewoon een echte bokswedstrijd.
En qua rondetijden blijft dat wel hetzelfde? Ze moeten net zo lang door kunnen gaan als het jongere grut?
Nee. Ze hebben er 2 minuten van gemaakt in plaats van 3 per ronde.
Dat scheelt ook aanzienlijk.
Ja, dat scheelt wel. En daar is ook wel rekening mee gehouden met gewoon het feit dat ze wat ouder zijn. Alleen zij zelf hebben het liefst nog gewoon die 3 minuten, hoor. Die zeiden,
dat snap ik.
Ze maakten er volgens mij op een persconferentie van dat het een beetje lijkt op vrouwenboksen op deze manier. Nou, dat is... een uitspraak waar je ook je vraagtekens tegenwoordig bij kan zetten, uiteraard.
Ja, maar... ik kijk ook best graag naar boksen, maar vrouwenboksen ziet er echt heel anders uit, volgens mij.
Ja,
toch?
Ja. Dat is ook zo. Maar goed, zij willen het liefst dat het gewoon een normaal boksgevecht is. Maar goed, die regels zijn er nou eenmaal. En, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben benieuwd of ze durven laten gaan op het moment dat het pittig dreigt te worden. Dat is wel echt een beetje de vraag.
Ja, maar als er geen vuur te zien is, is er eigenlijk al niet zo heel veel aan.
Nee, als dat niet zo is, dan wordt het misschien toch een beetje een commercieel dingetje. Dus je hoopt ook eigenlijk gewoon puur voor de echte liefhebber, de boksliefhebber, dat het wel een klein beetje gaat knallen.
Ja, want wat denk jij? Wie gaat er winnen?
Ja, hij heeft 15 jaar niet gevochten, dus je hebt niet echt een referentiekader. Maar het is toch... Mike Tyson is het verhaal in deze, dus laat Mike Tyson dan ook maar weer.
Ja, dat zou inderdaad wel bij de legende passen, hè? Ja. Maar wat denk jij, is dit nou ook een eenmalige comeback? Of gaat hij straks veel vaker nog de ring in?
Nou, de speculaties gaan al, hoor. Dat ze ook al bezig zijn om eventueel jongere boksers te strikken die gewoon nog actief zijn. Dat hij gewoon door wil gaan, omdat hij ook zoiets heeft van... ja, kijk, ik ben dan wel 54, maar ik ben fit. Ik ben gewoon een bewezen goede bokser. En volgens mij is hij wel van plan om te laten zien... dat hij het ook nog wat langer kan volhouden.
Zo kan hij zichzelf natuurlijk wel weer enorm populair maken... door op deze manier een comeback te maken.
Ja, nou, ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Dat hij misschien ook wel een beetje wat aan het imago wil doen. Want iedereen heeft gezien hoe hij is afgegleden... en hoe hij ook echt een donkere schaduwkant heeft... in zijn carrière, in zijn leven heeft opgebouwd. En als hij dat zo een beetje kan omdraaien... dan denk ik dat hij daar heel blij mee is.
Ja, het is in ieder geval te zien, hè, van zaterdag op zondagnacht... middernacht tussen 3 en 6 uur. Ga jij je wekker zetten?
Ja, of ik blijf wakker.
Of je blijft wakker, ja?
Ik ben er nog niet helemaal uit.
Nee?
Maar ik ga sowieso even kijken.
Maar je gaat wel even kijken.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij? Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel
erg. Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan...
Laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.